zegen. Gemeente, namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Op maandag jongsleden is mevrouw De Vos, de neef, overleden. Op de leeftijd van 82 jaar. Gisteren is haar lichaam ter aarde besteld in Klundert. Op woensdagavond is op de leeftijd van 73 jaar overleden Rinus Driessen. De begrafenis zal dinsdag 22 november plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Aanvang om 1 uur in ons kerkgebouw. In verband met deze overlijdens zingen wij nu van Psalm 103, de versen 8 en 9. 103, vers 8 en 9.
Thank you.
luisteren we naar de verdere bededelingen. Op 17 november werd het gezin van Arnoud en Annelien Soeteman, in het gezin van Arnoud en Annelien Soeteman, grote boer, een dochter geboren. Haar namen zijn Elisabeth Adriana, roepnaam Marit. Volgende week zondag gaat u in de diensten voor 's morgens dominee D. van Luttikhuizen en 's middags om 2:30 dominee A.D. Fokkema. Er is dan voorbereiding voor het heilig avondmaal dat op zondag 4 december bediend zal worden. De collecten zijn vandaag voor de eerste voor de kerk, de tweede voor de zondagschool. Voor wat betreft het beroepingswerk in de mansledenvergadering van 16 november... is besloten om dominee W.J. van Gent te beroepen. We vragen uw gebed voor hem. Op zaterdag 26 november is er een real-time jongerenavond in de aula van de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits. Dick Pieterman spreekt over leven uit genade. Aanvang 8:15, inloop om 7:15. Voor het toekomende geld zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 62, het eerste en het zevende vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot vertrouwd. Wat u begeert, ook zij nooit op geweld of roverij. En wordt niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Het eerste en zevende vers van Psalm 62. De Heere spreekt nu tot ons in zijn heilige wet. En daarna willen we zingen van Psalm 82, het tweede vers. Waar tot de rechters allereerst wordt gesproken, maar dan ook tot ons allemaal. Toont aller goden God te vrezen. Doet recht aan armen en aan wezen. Het tweede vers van Psalm 82. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen de Heilige Schrift vanmorgen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 14 tot 31. Lucas 16, te beginnen bij vers 14 en dan tot vers 31. Daar lezen we het woord van de Heere aldus. En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldgierig waren. En zij beschimpten hem, de Heere Jezus. En hij zei tot hen: gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn nog tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk van God verkondigd. En een iegelijk doet geweld op hetzelfde. En het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één titel der wet vallen. Een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een iegelijk die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. Wat er volgt is de tekst voor de prediking van vanmorgen. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. En hij zei: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zei: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekst wordt dus gevormd door Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. En dan doen wij de voorbeden voor de rouwdragende families De Vos en Driessen. Wat betreft Rinus, daarvan moeten we zeggen, hij lag in het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes. En na de heupoperatie van 9 november heeft hij complicaties gekregen. We bidden ook voor mevrouw Verwij van Nimwegen. De jongere zus van haar is afgelopen woensdag overleden. En dan doen we ook de dankzegging met de familie Soeteman voor de geboorte van hun tweede kind. En met mevrouw G. Boeren. Zij is afgelopen maandag geopereerd en mocht dinsdag naar huis. Het mag goed gaan. Laten wij de Heere samen bidden om zijn onmisbare zegen. Wij mogen en wij kunnen nog vanmorgen, Heere, voor u verschijnen. En als we dat al niet hier kunnen doen, in uw huis, als we verhinderd zijn, dan mogen we nog met de gemeente tot u naderen. Als we op een afstand of op een later tijdstip de dienst volgen. Heere, u spaart en draagt ons nog. U geeft ons het leven, de adem, alle dingen. U bent God. En wij zijn, Heere, in uw hand, de u gemaakt. En wij zijn in alles van u afhankelijk. Hoe past het ons om uw naam groot te maken? Dat u onze God bent. En dat u ons het leven geeft. En dat we ook nog in het heden van de genade mogen verkeren. En dat we voor uw aangezicht mogen verschijnen, Heer. Dat u tot ons spreken wilt en dat u zich bekend wilt maken. Zodat we zullen weten wie u bent. Zodat we u zouden mogen kennen, leren kennen. En met u zouden leven. Heer, dat is niet vanzelfsprekend. Want Heer, bij de zondeval hebben we een hoogmoedig hart gekregen. Zijn we van u afgekeerd? Denken we van nature het wel zonder u te kunnen? Denken we zelf God te kunnen zijn? En wat een wonder van uw genade is het, Heere, dat u ons gezocht hebt en nog zoekt. En dat u het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt gegeven. Opdat wij met u verzoend zullen worden. Opdat we tot u zouden terugkeren. Opdat we het ware leven zouden mogen ontvangen. Heren, dat spreekt allemaal veel te meer als we door een aantal gebeurtenissen ook in de afgelopen week bepaald worden bij de kortstondigheid van ons leven, bij onze vergankelijkheid. Als er een zuster is overleden en alreeds is begraven. Als een broeder overleden is en de komende dagen zal worden begraven. Als een zus is overleden van een van ons. O Heere, dan worden we daaraan herinnerd dat we hier niet altijd zullen zijn. Dat wij sterfelijke mensen zijn. Dat wij afvallen als een blad. En we zien het om ons heen. In de natuur. En zo is het ook met ons. We hebben maar een tijd, een handbreed is onze tijd gesteld. En die tijd is bedoeld om u te vinden. Die tijd is bedoeld, Heer, om u te eren. O, geef dat ook in ons leven waar wordt. Dat we het ware leven in u mogen zoeken en mogen vinden, Heer. En geef dat deze dienst ook daaraan mag bijdragen. Dat we niet zonder u verder kunnen als we tot hiertoe zonder u nog onze eigen weg zouden zijn gegaan, Heer. En dat we ook verder mogen worden geleid als we u al niet kunnen missen. Dat we steeds maar weer door uw woord en uw geest gevoed mogen worden en vastgehouden mogen worden en verder geleid mogen worden door u, de Heer. Wilt u dat geven? Geef het aan jongeren en oudere, Heer. Geef het aan de kinderen ook in de kerk. Het is nodig dat ze ook u mogen leren kennen en u lief krijgen. U vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Heren, we dragen elkaar aan u op. Bijzonder de rouwdragende families. Familie De Vos. Als een lieve vrouw en zorgzame moeder is heen gegaan. En het graf moest worden gebracht. Gedenk haar man, Heren. Gedenk haar zoons, haar schoondochter. Wilt u met de familie zijn die die lege plaats gekomen is? Wilt u ze sterken en vertroosten? En geef, o Heren, dat bij alle verlies dat er is en alle gemis, dat juist nu misschien steeds meer gevoeld gaat worden. Dat er ook iets goeds uit voort mag komen. Dat we mogen leren wat het voornaamste is. En dat we onze troost bij u mogen vinden en dat we u mogen kennen, o God. Dat ook wij bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Heren, we danken u voor alles wat u hebt gegeven, ook in haar leven. Aan man en kinderen en allen die om haar heen stonden. De troost die er zijn mag. Wilt u ook de familie van onze broeder Driessen gedenken? Als hun broer is heen gegaan, hun zwager, hun oom. Sterk hen, Heren. Wilt u ook in die familie troost geven de komende dagen, ook als de begrafenis zal plaatsvinden. Uw krachten geven. Uw nabijheid doen ervaren. En dank u ook voor wat u aan en in broeder Driessen hebt gegeven. En wilt u ook geven dat zijn nagedachtenis tot zegen mag zijn. En vertroost ook, Heere, zuster Verwijn van Nimwegen, als een jongere zus van haar is overleden. Wilt u onze zuster vertroosten, Heere, ook bij dit nieuwe verlies. En wilt u haar sterken, ook in deze dagen, bij alle lege plaatsen die er zijn. Maak het wel, o God, met allen die een moeilijke weg moeten gaan. We mogen u ook dank zeggen, Heren, voor het nieuwe leven dat u hebt gegeven. En gingen er niet alleen heen in de afgelopen week of eerder. Maar er werd ook nieuw leven geboren. Dochter bij de familie Soeteman. We danken u, Heer, dat het goed gaat met moeder en dochter. En we bidden u, Heren, of u verder ook wel wilt maken met hen en met het hele gezin. En wilt u alles geven ook bij deze gezinsuitbreiding. Dankbaarheid en vreugde in u en verwachting van u. En wilt u uw goddelijke vleugels ook uitbreiden over dit prille leven, Heren. En de ouders wijsheid geven en liefde en trouw om de kinderen ook op te voeden. In de vrezen van uw naam. Schenk, gedenk zo alle ouders, Heren, en alle kinderen in de gemeente. Wat een geweldige taak is het om kinderen groot te mogen brengen. Laat het tot uw eer mogen zijn. Wij hebben niet alles in de hand, Heren. Maar we mogen het van u verwachten. En u wilt ons toch ook gebruiken. Met al onze zwakheid. En u wilt wijsheid en moed en kracht geven. Heren, maak ons getrouw. We danken u ook met zuster Boeren dat ze na de operatie afgelopen maandag ook weer thuis mocht komen. Dat u het wel hebt gemaakt. En we bidden, o Heren, dat u wil geven dat het ook verder goed mag zijn. En laat haar vertrouwen ook hierin op u mogen zijn, Heer. Wil haar sparen en dragen. En wilt u zo wezen met allen die uw hulp bijzonder nodig hebben. Ook de zieken, ernstig zieken in de gemeente. Ook al noemen we ze niet allemaal. We dragen ze aan u op, Heere, en we bidden u, ondersteun en geef uw zegen over de middelen die worden aangewend. Wilt u nabij zijn? Geef, o God, dat wij zwakke mensen toch geborgen mogen worden en geborgen mogen zijn bij u. Zo is ons oog op u, Heere. We bidden u ook samen voor dominee van Gent, op wie een beroep is uitgebracht door de gemeente. Heere, geef hem licht daarover. Geef dat hij u wel behagelijke beslissing mag nemen op uw tijd. Kon het zijn dat de gemeente wordt verblijd, Heere, in de vervulling van de vacature. Wilt u gebed geven in de gemeente? Geef, o Heere, dat het gevoeld mag worden dat u ook een dienaar, dat de gemeente ook een dienaar nodig heeft uit uw hand. Heere, dat daar ook aanhoudend voor gebeden mag worden. Laat dan onze broeder ook duidelijk mogen zien waar de weg heen is, Heere. Hoe hij verder moet en hoe hij ook moet antwoorden op het beroep dat op hem is uitgebracht. Tot uw eer en tot heil ook van de gemeente die nu dient en van de gemeente die een beroep op hem heeft uitgebracht en van hemzelf en de zijne. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Sta ons bij ook in deze dienst. Help ons in alle dingen. Geef ons uw leiding, uw kracht. Open ons oog voor uw woord. Open ons hart ervoor. Geef ons aandacht en eerbied. En weer de boze uit ons midden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 17, de versen 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heilgoed achten en die geen deel dan in dit leven wachten. En het 8e vers, maar blijf voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Het 7 en 8e vers van de 17e psalm. Na de prediking, gemeente, willen we zingen van Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Het 14e vers van Psalm 73 na de prediking. Wij zijn sterfelijke mensen, gemeente. En we denken zo vaak dat het leven maar voort zal duren, dat er geen einde aankomt. Zo kunnen we in de praktijk van het leven leven. Niet denken aan het feit dat we heen vliegen. Wij vliegen daarheen, zegt het woord van God. Het kan zo onverwacht gebeuren ook, dat iemand wordt weggenomen. In de gemeente waar ik nu lid ben, is er gisteren iemand van 53 zomaar, plotseling, weggenomen tijdens zijn werk. Nog gereanimeerd, maar het mocht niet baten. Zomaar, opeens uit het leven weg. Zomaar uit je gezin weg, 53 jaar. Wij moeten zo leven dat we bereid zijn ook om te sterven. Dat we kunnen sterven. Daar worden we vandaag in bijzonder aan herinnerd. Door de sterfgevallen ook in de gemeente. En ook door het schriftgedeelte van vanmorgen. Op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, volgende week mag het weer Advent zijn, worden we bepaald bij het feit dat we allemaal een keer moeten sterven. Het gaat vanmorgen over de rijke man en de arme Lazarus. We letten op drie dingen. Op hun leven, op hun sterven en hun verwanten. De rijke man en de arme Lazarus. Hun leven, hun sterven, hun verwanten. De Heer Jezus heeft die gelijkenis niet zomaar gesproken, gemeente. We hebben in het voorafgaande gezien, wat we erbij hebben gelezen, dat er ook fariseeën onder zijn gehoor waren en die het niet met hem eens waren, die kritiek hadden op zijn prediking, die hem en zijn boodschap verwierpen, die zich daartegen verzetten. En ze waren geldgierig, staat er in vers 14. Al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. Het waren fariseeën, dat waren mensen die gaven zich uit voor heel vroom, heel kerkelijk, heel godsdienstig. Dat was de buitenkant. Mensen dachten, wat een vrome mensen zijn dat. Wat nemen ze het nou? Wat zijn ze streng in de leer? Maar de Heer Jezus zegt, ze waren geldgierig. En hij spreekt hen aan en hij zegt het, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Dat liegt er niet om, gemeente. De Heer Jezus spreekt ze ernstig aan, waarschuwend aan. En dat doet hij toch ook uit liefde. God kent ons hart. En als dat hoogmoedig is, en als we voor onszelf leven, en als we geldzuchtig zijn, geldgierig, dan weet de Heere dat. En niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt wel vroom lijken, maar je kunt niet God dienen en het geld tegelijk. Dat gaat niet. En tegen die achtergrond spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis over die rijke man en die arme Lazarus. Er was een zeker rijk mens. En zo zijn er ook vandaag. rijken. Ja, en wie van ons zal moeten zeggen dat hij arm is in het materieel? Vergeleken bij de meeste mensen in deze wereld hebben wij het nog goed. Ook al stijgen de prijzen en kan het moeilijk zijn misschien om alles te betalen. En kun je ook vandaag zeker ook in de knel komen en we moeten daar oog voor hebben. En dan heeft deze gelijkenis vanmorgen ook een boodschap. Dat we daar oog voor zullen hebben. Er was een rijk mens en hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Hij had kleren die konden de meeste mensen niet betalen. Purper, daar gingen koningen in gekleed. Er was heel veel voor nodig om een purperen kleed te maken. Er zat heel veel arbeid in en daarom was het ook heel kostbaar. Maar hij ging erin gekleed en ook fijn linnen. Dat was ook duur. En hij leefde iedere dag vrolijk en prachtig. Overdadig. Hij leefde voor zijn lol. Hij leefde voor zijn plezier. Hij leefde voor het genot. Hij haalde eruit wat erin zat, zeg maar. Iedere dag. Het moest iedere dag, zeg maar, feest zijn. Iedere dag weer met zijn vrienden. Met zijn familie. Iedere dag vrolijk en prachtig. En dat was het dan. Dat was zijn leven. Dat was eigenlijk alles wat er gezegd kan worden over deze man. Er staat niet dat hij godsdienstig was of dat hij niet godsdienstig was. Er staat niet dat hij, ja, dat hij ook zich schuldig maakte aan vreselijke dingen. Dat het een misdadiger was of zo. Nee, dat was allemaal niet het geval, gemeente. Misschien was het wel zo'n fariseer. In naam, hè? Zo vroom, in naam. Maar hij was rijk en hij leefde uiteindelijk voor zijn genot. En daar was tegenover was daar een zekere bedelaar, zegt de Heer Jezus. Een bedelaar, een man die moest leven van wat anderen hem gaven. Een man die hulpbehoevend was, een man die niet op eigen benen kon leven, kon staan. Hij heette Lazarus. Dat is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus hem een naam geeft. Dit is een gelijkenis. En in alle gelijkenissen komt er maar één persoon voor die een naam draagt. En dat is deze man. U weet, de Heer Jezus heeft heel veel gelijkenissen verteld. De vader en de twee zonen. De barmhartige Samaritaan, daar komen ook meerdere mensen in voor. Dan gaat u zomaar door. Maar ze krijgen geen naam van de Heer Jezus. Maar deze bedelaar, deze arme bedelaar, die krijgt wel een naam van de Heer Jezus. Hij heette Lazarus. En dat is eigenlijk de Griekse vorm van het Hebreeuwse Eliazar. Dat betekent, God is mijn hulp. Hij had een naam die eraan herinnerde dat hij een Israëliet was. Hij had een naam die eraan herinnerde dat hij ook een kind van het verbond was. God is mijn hulp. Die man had niks hier op aarde. Had bijna niks. Hij was een bedelaar. Hij lag voor zijn poort. Hij werd daar neergelegd. Hij werd daar gebracht. Hij werd er als het ware neergeworpen. Staat er eigenlijk. Iedere dag weer. Er waren er toch een paar die hem daar dan brachten en daar neerlegden. Hij lag voor de poort van die rijke man. Hij was vol zweer. Waarom lag hij voor die poort, jongens en meisjes? Nou, omdat die rijke man zo overdadig kon leven. Omdat die man zoveel had. Omdat er iedere dag feest werd gevierd. En daar werd zoveel voedsel naar binnen gebracht. En daar bleef zoveel over. Daar gingen zoveel mensen in en uit. Door die poort. Dat had ook niet ieder huis. Maar het was zeg maar een soort paleis. Het was een grote villa. En daar was een poort voor. Een toegangspoort. Nou, dat had alleen maar de rijken. Kijk, en nou werd hij daar neergelegd. Bij die poort. Want daar kwam die rijke man langs. En daar kwamen die rijke vrienden langs. En daar werd het afval naar buiten gebracht. En ja, misschien zat er voor hem wel wat bij. Dat was toch de plaats waar die wezen moest. Daar moest hij zijn hand op houden. Daar was wat te halen. Hij lag daar voor die poort. En iedere keer als je dan in dat huis van die rijke man moest komen, moest zijn, dan kwam je langs die bedelaar. Die moest je passeren. Die zag je daar liggen. Die deed een beroep op je. Help me toch, geef me toch wat. Lazarus, vol zweren, hij lag daar in het stof van de weg. Hij kon niet voor zichzelf zorgen. Hij had geen badkamer. Hij was gebrekkig. Je zou er zweren van krijgen, gemeente. Als je niet goed voor jezelf kan zorgen en niemand je helpt. En hij begeerde verzadigd te worden, staat er dan. Met de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen. Er was zoveel over iedere keer. En hij verlangde ernaar, hij begeerde daar iets van te krijgen. Er staat niet, de Heer Jezus zegt niet, hij kreeg iedere keer zoveel. Nee, de Heer Jezus zegt, hij begeerde. Hij verlangde en daar bleef het bij. Oh, er zal heus wel eens wat bij hem terecht zijn gekomen. Maar echt geholpen werd hij niet. Hij werd eigenlijk vergeten, hij werd echt gepasseerd. Ze keken niet naar hem om. Hij begeerde verzadigd te worden, maar hij had honger. Hij leed. En het hoefde die rijken helemaal niks te kosten. Die man die verlangde alleen maar een kruimeltje, een paar kruimeltjes. Die toch over waren, die toch van de tafel vielen. Maar ook de honden kwamen. Hij lag daar niet alleen, de honden kwamen ook, want die wisten ook dat daar wat te halen was. En die vormden zijn gezelschap. Hij verkeerde onder de honden. Hij verkeerde niet onder de mensen, hij verkeerde onder de honden. Zoals de honden ook zochten naar wat eten, naar wat voedsel. Ja, die waren daar ook bij die poort. Die liepen daar rond en die likten aan hem. En ik denk niet dat het daar beter van werd. Er wordt wel gezegd dat dat ook genezend was. Nou, ik weet niet of dat echt zo is en ook niet of dat in die tijd al bekend was. Maar in ieder geval, honden waren onreine dieren en die hield je niet als huisdier. Dat waren straathonden. In Israël zeker was dat niet gebruikelijk om honden te houden. En daar lag die man tussen. Dat was nou zeg maar het niveau waar hij tussen verkeerde. Dat was zijn gezelschap. Daar hoorde die thuis. Tussen de honden. Zou die naam niet wat zeggen, gemeente? God is mijn hulp. Zou de Heere Jezus daar niet wat mee willen zeggen? Die rijke man, zijn naam kennen we niet. Hij zou ook misschien een prachtige Israëlitische naam hebben gehad. Maar dat had geen betekenis voor hem. Maar die arme Lazarus, die had een naam. Dat was een mens. Hij verkeerde wel onder de honden, werd wel niet naar hem omgekeken. Maar de Heer Jezus wil als het ware zeggen, het was wel een mens. Hij had een naam, had notabene een naam die wees op God. Hoe kon je aan die man voorbij gaan? Hij hoorde ook bij het volk van de Heer. Hij hoorde ook bij Israël. En hij vestigde zijn hoop op God. Dat was zijn leven, dat was zijn enige hoop, dat was zijn enige houvast. In de mensen werd hij teleurgesteld. Maar hij geloofde in de Heer, hij wentelde zijn weg op de Heer. Zijn naam zegt het, mijn hulp is van de Heere alleen. Zo tekent de Heer Jezus in enkele woorden het leven van die twee mensen, van die rijke man aan de ene kant en aan de andere kant van die arme bedelaar Lazarus. Zo zet hij ze tegenover elkaar en naast elkaar. En is nou de Heer ook uw hulp? Is de Heer ook werkelijk uw God? Dat is de eerste vraag van morgen natuurlijk. Waar lijkt ons leven nou op? Als we ons spiegelen aan het woord van de Heer hier vanmorgen. Oh, dan kunnen we misschien zeggen, ja, we hebben het allemaal wel goed. De een meer dan de ander. En er zijn ook mensen die hulp nodig hebben. Maar ze zijn toch nog niet in de omstandigheden waarin die Lazarus verkeerde. Dat hij daar aan de weg lag. En dat hij geen dak boven zijn hoofd had. En dat er niemand naar hem omkeek. En dat hij onder de zweren zat. En dat hij op het niveau van de honden moest leven. We hebben het allemaal in zekere zin, de een meer dan de ander, goed. Maar wat een verschil of je nou voor jezelf leeft, of je voor dit leven leeft, of dat je zonder God leeft. Wat een verschil, gemeente. Nou, je kunt allebei lid van het volk van de Heere zijn. Je kunt allebei lid van de kerk zijn. Je kunt allebei een mooie naam dragen. Je kunt een fariseer zijn zelfs. Heel vroom voor het uiterlijk. Maar wat zit er nou echt van binnen? Vrezen we echt de Heere? Houden we ons aan zijn woord? Leven naar zijn wil? Wat is nou ons verlangen? Wat is onze begeerte? Leven we voor het hier en nu? Zonder te denken aan God, zonder te denken aan zijn oordeel, zonder de Heere nodig te hebben? Of hebben we geleerd, net als Lazarus, onze hoop op God te vestigen? Misschien wel moeite in het leven. Misschien hebben die juist je uitgedreven tot God. Zijn ze mede een middel geweest in de hand van de Heeren om je tot hem te trekken? Maar mag het nou zo zijn dat je met Lazarus God mag vrezen? Wat een verschil. Kijk, God kent ons hart. God weet wat daar van binnen zit. En dat kan heel anders zijn, gemeente, dan wij aan de buitenkant soms beoordelen en denken. Die fariseeën, die hielden we allemaal voor heel vroom. Tjonge, wat een joden zeg. Wat een orthodoxe joden waren dat. Wat streng. Wat godsdienstig. Maar die rijke man liet wel Lazarus aan zijn lot over. En dat mocht zo niet zijn. En de Heer had daar over gesproken in zijn woord. En God had daar wetgeving voor gegeven. Zodat er voor de armen gezorgd zou worden. En dat er niemand in zo'n staat terecht zou moeten komen in Israël. En de profeten hebben daartegen gesproken en hebben daarvoor gewaarschuwd. En hebben de rijken opgeroepen om zich te bekeren en om ook aan de armen te gedenken. Maar ze hebben daar niet naar gehandeld. Ze hebben niet geluisterd naar Mozes en de profeten. Het stond toch in de wet van God. Denkt u maar aan de geschiedenis van Rut. Hoe de armen ook gelegenheid kregen om bij de oogst wat te halen van wat er overbleef. Dat niet allemaal weggehaald mocht worden. Dat aan de rand van het veld ook niet alles weggemaakt mocht worden. De Heer had wetten gegeven. En een familie die het heel moeilijk had gekregen en tot de bedelstand, zeg maar, zowat terecht was, in de bedelstand terecht was gekomen. Daar, in het jubeljaar kwamen de eigendommen van de familie weer terug. God had daarover gesproken in zijn wet. Maar hoe functioneerde dat nou in Israël? Zou er voor onze poort, om zo te zeggen, ja, de meesten van u zullen net als ik wel geen poort hebben. Zo'n toegangspoort. Maar zouden er voor onze poort misschien ook mensen liggen? En figuurlijk gezegd. Zouden er ook mensen zijn die onze hulp nodig hebben? Dichtbij? Huisgenoten van het geloof? En ver weg? Vervolgde christenen? Mensen in Oost-Europa? Armen in de wereld? En wat doen we daarmee? Gaan we daaraan voorbij? Sluiten we onze ogen daarvoor? Houden we alles voor onszelf? Kunnen we niets afstaan? Zijn we bang wat te moeten verliezen? Te moeten delen? Wat zou de Heere van ons vragen? Hoe is uw leven? En als er één ding duidelijk wordt, gemeente, in die geschiedenis, in die gelijkenis van vanmorgen, dan heeft ons leven alles te maken met ons sterven. Nee, je kunt de hemel niet verdienen. Dat leert het woord van God ons niet. Zeker niet. Je kunt je geen plaatsje, zeg maar, geen plaatsje kopen in de hemel. Maar het is ook onmogelijk om de Heere lief te hebben en aan je naaste voorbij te gaan. En de dienst van de Heere vraagt ook dat we anderen die op onze weg komen, waar mogelijk helpen. Dat we onze naasten lief hebben. Ook al is het niet één van ons, denk u aan de barmhartige Samaritaan. Ook al zijn daar geen banden onderling, maar dat de Heere in zijn barmhartigheid wil dat ook wij barmhartig zullen zijn. Hoe is ons leven? Draagt het vrucht? Draagt het vrucht die laat zien dat je echt de Heere vreest? Dat je echt van genade moet leven? Dat je je bewust bent dat je alles ook maar van de Heere hebt gekregen? Dat je daarmee niet mee kan doen wat je wil, maar dat je een rentmeester bent. En dat de Heere verantwoording zal vragen. Hoe is je leven? En toen kwam er een einde aan. Het geschiedde dat de bedelaar stierf staat. Ja, dat gebeurde. Er kwam een einde aan dat jammervolle leven, gemeente. Aan dat bedelaarsleven. Tussen die honden. Als verschoppeling. Als ellendig mens. Daar kwam gelukkig, mag ik misschien wel zeggen, een einde aan. De Heere tilde hem over het lijden heen. Het hoefde niet altijd te blijven duren. Er kwam een einde aan dat ellendige leven van die arme bedelaar Lazarus. Hij stierf. En de engelen droegen hem in de schoot van Abraham, zegt de Heere Jezus. De Heere kende hem. Hij was het eigendom des Heeren. En daar gebeurde iets bijzonders, gemeente. Terwijl die arme man stierf en zijn laatste adem uitblies, toen kwamen de engelen, de boodschappers, de dienaren van de Heere, die kwamen uit de hemel en die droegen zijn ziel, droegen ze naar Gods troon. Naar de eeuwige vreugde. Hij werd gedragen in de schoot van Abraham. Het was een waar kind van Abraham. Hij mocht zijn waar Abraham, Isaac en Jacob zijn. Hij mocht aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God. Want hij had op de Heere gehoopt. De Heere was zijn hulp. Hij was hier op aarde wel een verschoppeling. Hij was wel een ellendig mens. Hij had veel geleden. Maar hij mocht thuiskomen. In het eeuwig licht. in de schoot van Abraham. Wij zouden dat zo niet meer zeggen. Waarom niet? Maar als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, ja, dan is hij al wel in deze wereld gekomen, maar dan zit je eigenlijk nog, zeg maar, in de periode van het Oude Testament, niet waar? Hij moet zijn offer nog brengen. Het voorhangsel moet nog scheuren. Het evangelie moet nog de wereld in. De Heer Jezus spreekt over Mozes en de profeten. En de Heer Jezus zegt, dat ware kind, die ware zoon van Abraham, werd gedragen in de schoot van Abraham. Maar hoe zouden wij dat vandaag zeggen? Als iemand vandaag die van de Heeren is, naar de hemel gaat, dan wordt hij, ja, dan wordt hij gedragen naar de Heer Jezus. Dan mag hij ontbonden worden en met Christus zijn. Nee, dat is nieuwtestamentisch. Dat is dezelfde heerlijkheid. Daar is Abraham en Isaac en Jacob ook. Maar het wordt hier nog in het licht van het Oude Testament gezegd. Hij werd gedragen in de schoot van Abraham. Hij kwam thuis. En vandaag zouden we zeggen, hij was veilig in Jezus' armen. O gemeente, als je zo mag sterven. Wat een troost. Jongens en meisjes. Je denkt een heel leven voor je te hebben. Ik hoop dat jullie oud mogen worden. Maar we weten dat niet. We weten niet hoe oud je wordt. Jij weet dat niet. Hoe oud je wordt. Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen ook sterven. En waar ga je dan naartoe? Waar zul je dan zijn? Mag je dan ook bij de Heere zijn? Mag je dan voor eeuwig bij de Heere zijn? Daar waar het zo goed is, zo volmaakt is. Veel en veel beter dan in deze wereld mag je daar straks zijn. Hij stierf. Hij werd gedragen. Door de engelen. In de schoot van Abraham. Wat een eer gaf God hem. Wat een zorg besteedde God aan hem. Wat een liefde betoonde God aan hem. Nooit was er zo voor die man gezorgd, hier op aarde, door de mens. Maar door de hemelse dienaren werd hij omringd en gedragen en thuisgehaald. En de rijken stierf ook. En daar wordt dat niet van gezegd. Hij werd wel begraven, daar waren wel dragers hoor. Mannen. Netjes aangekleed natuurlijk voor de begrafenis. Een hele stoet. Een belangstelling van heb ik jou daar. Wat een mensen waren er op de been. Want die man die was bekend en die was rijk. En die had vrienden en had feesten gegeven. En had veel geld uitgegeven. En ja, die man die had een naam onder de mens. En iedereen wilde daarbij zijn. Hij werd begraven. Dat wordt van Lazarus niet eens gezegd. Ja, ze hebben zijn lichaam daar niet laten liggen, natuurlijk niet, want dat is ook niet goed voor de gezondheid. Maar die begrafenis heeft misschien heel weinig voorgesteld, maar die was ook niet het belangrijkste. Hij werd door God thuisgehaald. Maar die rijke man, die stierf ook en hij werd begraven en dat is het dan, wat er gezegd wordt. En als hij in de hel zijn ogen ophief, daar waar de doden zijn en daar waar de doden zijn die God niet hebben gevreesd. Hij was in de pijn, staat er. Hij was in de eeuwige straf. Hij voelde de toren van God. En hij zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Die man die kwam in de hel terecht. Er zijn twee bestemmingen, gemeente. Je kunt naar de hemel gaan, maar je kunt ook naar de hel gaan. En die rijke die had hier op aarde zo'n plezier gehad en zo'n lol gemaakt en zo rijk geleefd. Maar wat een enorme overgang was het ook voor hem, zoals het een enorme overgang was voor Lazarus. Vanaf de weg, vanuit de stof, vanuit de zweren naar de heerlijkheid van de hemel. Zo was het voor hem een overgang vanuit de feestelijkheid, vanuit de rijkdom, vanuit de eer en de glans en de glorie. Van aarde, van deze aarde, naar de helse pijn, de helse smart. Wat een overgang, gemeente. Wat een gewaarwording. Hij sloeg zijn ogen op in de pijn. En hij zag Abraham van verre en laat. Zou je dat nou uit de hemel, vanuit de hel kunnen zien? Liggen die nou zo bij elkaar en is daar zeg maar zomaar een opening dat je zomaar kan kijken van de ene ruimte in de andere ruimte? En ik zeg het wat menselijk. Ik geloof niet dat de Heer Jezus ons dat wil duidelijk maken vanmorgen. Er is een grote kloof, zegt hij ook, tussen beiden. Er is zeg maar een enorme afstand tussen. Maar God gaf het hem te zien, dat was een oordeel, dat was een oordeel, dat was een onderdeel van zijn straf. Het kwam hem te binnen, het werd hem voor ogen gesteld, hij werd het zich bewust. God gaf het hem te zien. Dat hij nu hier was. En dat die ander, die arme Lazarus, dat die nou in de hemel was. Hij zag Abraham van verre. En Lazarus in zijn schoot. Hij was niet in de schoot van Abraham. Hij was ver van Abraham. Hij was wel een kind van Abraham. Hij was wel een verbondskind. Hij was wel een Israëliet. En hij was ver van Abraham. En hij zag Lazarus en die kende die dus wel. Hij wist wel wie het was. Hij had hem al nooit geholpen, maar hij wist wel degelijk dat hij voor zijn deur had gelegen. En hij zag hem in de schoot van Abraham en hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij. Wat heeft hij in medelijden met zichzelf? En hij vraagt om hulp. Ontferm u over mij. Was dat nou een gebed? Nee, dat is geen gebed, want het was ook geen gebed tot God. En hij had nooit echt bidden geleerd. En daar is het te laat om te bidden. Maar hij beriep zich alleen maar, zeg maar, op zijn kind van Abraham zijn. En moet ik hier nou verkeren? En moet ik er nou zo ellendig aan toe zijn? En mijn bedoelingen waren zelfs zo goed. En heb ik dat nou verdiend? Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vinger in het water doopt en verkoele mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Dan heeft hij opeens Lazarus nodig. Hij heeft nooit een hand uitgestoken naar Lazarus, maar nou wil hij wel dat Lazarus een hand uitsteekt naar hem. En al was het maar om met een natte vingers en zijn tong te verkoelen. Hoe egoïstisch, gemeente. Deze man denkt nog steeds eigenlijk in dezelfde trant zoals hij hier op aarde dacht. Iedereen moest voor hem klaarstaan. Hij was zo belangrijk, iedereen moest eigenlijk naar zijn pijpen dansen. En daar gaat hij eigenlijk nog mee door, daar in de hel. Maar Abraham zei, kind, ja, je bent wel een kind van Abraham. Je bent wel een Israëliet, je bent wel een verbondskind, je bent wel een kerkmens. Maar denk er nou eens aan dat gij uw goed hebt ontvangen in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. Denk nou eens terug aan je leven. Hoe was het nou vroeger? Hoe was het nou voordat je hier was? Weet je nog wel van jezelf en weet je nog wel van Lazarus? En dan roept Abraham hem eigenlijk tot de orde en zegt: nou, dat jij hier nou bent, dat heeft nou alles te maken met je leven. Dat heeft nou alles te maken hoe jij nou hebt gehandeld met Lazarus. Dat heeft er nou alles mee te maken. Denk dat nou eens je even in. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Is dat niet rechtvaardig? Is dat niet volkomen terecht? Heb je dat in feite niet verdiend? Is dat niet je verdiende loon? Doet de Heere daar nou geen recht mee? Hoe kun je denken dat je iets tekort komt? Je hebt alles in je leven gehad. Denk er nou eens aan terug dat je nooit een vinger hebt uitgestoken naar Lazarus. En is het dan nou niet volkomen terecht dat de Heere zo met je handelt? En boven dit alles, het kan ook niet. Het zou niet rechtvaardig zijn en dat doet God niet. Je hebt nou je straf. Maar het zou niet kunnen ook, want er is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. En ook niet die daar zijn van daar tot ons overkomen. Je kunt niet van de hemel naar de hel en je kunt niet van de hel naar de hemel. Dat gaat niet. O gemeente, daar is een kloof. Je kan daar niet meer van de ene plaats naar de andere. Als je straks in de straf zou zijn, God verhoede het, dan is het te laat. Dan is er geen hulp meer. Dan is er geen ontferming meer. Dan kun je ook niet meer naar de hemel. Dat kan dan niet meer. Maar gelukkig, het omgekeerde kan ook niet. Iemand die de strijd te boven is. Die de goede strijd gestreden heeft. En thuis is gehaald. Die hoeft nooit meer geconfronteerd te worden. Met de angsten van de hel. Die gaat daar niet meer naartoe. Die hoeft daar niet meer heen. Dat kan niet meer. Die bestemming is definitief, die is eeuwig. Het is of eeuwig wel of eeuwig wee en daar valt niks meer aan te veranderen. En jongens en meisjes, jongelui, dan moet ik er vanmorgen meteen bij zeggen. Nu kan dat nog wel. Nu kan iemand die op weg is naar de hel nog overgebracht worden op de weg naar de hemel. Paulus was eerst op weg naar de hel. En hij werd overgebracht op de weg van de Heere, de weg ten leven. En dat is maar één voorbeeld, maar daar zouden talloze voorbeelden genoemd kunnen worden. Manasse, die tot bekering komt, koning Manasse. En die verloren zoon. Die terugkwam. Die gered werd. En die door zijn vader werd aangenomen. Nu kun je nog zalig worden. Nu kun je behouden worden. Nu kun je gered worden van het verderf. Nu kun je overgaan uit de dood in het leven. Wat straks niet meer kan. Dat kan nu wel. Dat kan door de Heer Jezus. Dat kan door die zaligmaker. Die de straf voor goddeloze mensen heeft gedragen. Die betaald heeft het eisend recht van God. Hij is de weg. Door hem kun je tot de Vader. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kan. Oh, wat is het belangrijk dat je in je leven niet maar voor het geld leeft, maar dat je de Heere nodig krijgt, de Heere Jezus. De zaligmaker. En wat is het nodig dat je naar de wil van de Heere leert leven. Dat Hij je Heer wordt en dat Hij te zeggen krijgt. Ook over je geld en over je gedrag. Dat je Hem lief krijgt en andere mensen ook lief krijgt. En dan zal er nog een heleboel aan ontbreken. En dan ontbreekt er ook nog een heleboel aan. En dan kom je in heel veel tekort. Maar als Hij je zaligmaker is. Een volkomen zaligmaker. Dan zul je niet verloren gaan in de eeuwigheid. Dat is zo geweldig. En dan hoef je niet bang te zijn om te sterven. En dan hoef je niet bang te zijn om God te ontmoeten. En dan zul je horen. Gaat in. Gij gezegend in het huis van mijn vader. Als Hij je dierbaar wordt. Als je Hem niet meer missen kunt. Wat een evangelie gemeente. Nu overgaan uit de dood in het leven. En straks kunnen sterven. Straks voor eeuwig thuisgehaald te worden. Maar die rijke man die rijk was geweest, die gaf het niet op. En hij zei, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. En ja, dan komt hij met zijn verwanten aan. En dan komt hij met zijn broers aan. En dan zegt hij, zou Lazarus dan nog terug kunnen keren naar deze wereld om een broers te waarschuwen. Zodat ze ook niet komen waar ik ben. Ik heb 5 broers. Laat hij uit de dood opstaan en laat hij het getuigen aan hen. En dan hoeven ze ook niet in deze plaats van pijniging te komen. En dat klinkt zo aardig en dat klinkt zo vriendelijk en dat klinkt zo gunnend gemeente. En dan denk je, nou, dat zat toch nog wel goed zo in die man. En want hij gunt het toch zijn broers niet. Nou, medemenselijk gezien zal dat misschien ook nog wel enigszins waar zijn. Je moet wel heel verdorven zijn als je niks om je broers geeft, om je eigen broers. Dat kan ook nog zo wezen dat je er ook al niks om geeft. Maar toch zit hier een addertje onder het gras. Want jongelui, weet je wat hij eigenlijk zegt? Moet je eens goed luisteren wat hij eigenlijk zegt. Als ik nou gewaarschuwd was geweest, was ik hier niet gekomen. Dat zegt hij eigenlijk. Laten mijn broers nog gewaarschuwd worden op tijd. Maar als ik gewaarschuwd was geweest, dan zou ik hier niet geweest zijn. Dat zegt hij eigenlijk. Want als die broers gewaarschuwd worden en dan hier niet zullen komen, dan zou dat ook voor hem hebben gegolden. Was hij maar gewaarschuwd geweest. Genoeg gewaarschuwd. En wat hij dus eigenlijk zegt hier, dat is dat hij zichzelf handhaaft en zegt, zo slecht ben ik niet. Kijk eens hoe goed ik eigenlijk ben. Hoe goed ik nog praat. En als ik nou maar gewaarschuwd was geweest, dan was ik hier nooit gekomen. Dan had ik wel anders geleefd. Dat zegt hij. En daarmee geeft hij eigenlijk de Heere de schuld en zegt hij, ja, het is me niet genoeg aangezegd. Had ik dit geweten, dan had ik anders geleefd en dan was ik anders gestorven. Als ik dit maar geweten had. En zo hard, zo onbekeerlijk, zo verdorven is nu een gevallen mens. Als er geen verandering in komt, als er geen godswonder geschiet, dat je harde hart verbroken wordt, dan ben je tot in de hel toe. Ben je een liefhebber van jezelf, een hater van je naaster en iemand die God beschuldigt. En zegt, ik heb het wel gehoord en ik heb het wel geweten, maar toch, ik ben niet genoeg gewaarschuwd, ik wist niet dat dit eraan vast zat. En dan probeer je jezelf vrij te pleiten. Wat een schijnvroomheid, gemeente. Wat een feitelijke goddeloosheid. Wat een onbekeerlijkheid, wat een hardheid. Maar Abraham zei tegen hem: ze hebben Mozes en de profeten, ze hebben de Bijbel, ze hebben het woord van God, dat was toen nog het Oude Testament. Ze hebben Mozes en de profeten, de eerste boeken van de Bijbel en de boeken die daarop volgen. Daar staat het allemaal in. Daar houden ze zich allemaal mee bezig. Die kennen ze toch? Ze weten het toch? Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En dat zegt de Heer ook vandaag tegen ons. U hebt het woord van God. U hebt de hele Bijbel. U hebt Mozes en de profeten. U hebt er ook nog het Nieuwe Testament bij gekregen. Het onderwijs van onze Heer Jezus Christus en het onderwijs van de apostelen. En hoe zult u zichzelf dan kunnen verontschuldigen? Hoe denkt u ooit voor God staande te kunnen blijven in het oordeel? Als u er niet naar hoort, als u daar niet naar luistert, als u er niet naar handelt. Doe toch wat de Heere zegt, luister toch naar zijn stem, hoort en uw ziel zal leven. Geeft hij zich dan gewonnen? Geven wij ons dan zomaar gewonnen, gemeente? Ja, zeggen we zo makkelijk, ja, het is eigenlijk ook waar, nee. En hij zei, nee, vader Abraham, gaat hij er nog tegenin? Nee, vader Abraham, zo is het niet. U hebt het helemaal verkeerd. Maar als iemand van de doden tot hen heen ging, dan zouden ze zich bekeren. He, als er nou wat spectaculairs zou gebeuren, als Lazarus nou uit de dood zou terugkomen en het zou zeggen tegen ze, zou zeggen, kijk, ik ben nou die man die voor de poort van uw broer heb gelegen. En nou ben ik in de hemel geweest en uw broer is in de hel. En nou moet u zich bekeren, want anders komt u daar ook. Ja, dan zouden ze zich bekeren. O, gemeente, dat is een leugen van de duivel. Die zegt, er moet wat heel bijzonders gebeuren. En dan kom je wel tot bekering. Het woord van God is niet genoeg. Daar heb je niet genoeg aan, zegt de duivel. En wij denken misschien diep in ons hart ook nog wel. Kijk, als er nou zoiets zou gebeuren. Misschien zitten er wel mensen, misschien zitten er wel jonge lui in de kerk die zeggen, ja, als er nou zoiets zou gebeuren, een wonder, zo'n wonder van een dode opwekking in onze directe omgeving. Ja, dan. Maar het is niet waar, gemeente. Het is niet waar. Wil je het bewijs? Nou, daar stond een andere Lazarus op. Hè, door de Heer Jezus opgewekt. Hij lag al 3 dagen in het graf en hij werd opgewekt door de Heer Jezus. En wat zeiden de vijanden van de Heer Jezus toen ze hoorden dat zoveel mensen nu ook nog meer achter de Heer Jezus aangingen? Dat de aanhang van de Heer Jezus groeide? Ze zeiden, nou moet hij sterven, zo gauw mogelijk, we moeten hem kwijt, het gaat helemaal verkeerd. De vijandschap tegen de Heer Jezus werd alleen maar groter. Zo hard waren ze, zo vijandig waren ze, ze wilden niet. En de Heere Jezus zelf stierf en werd begraven. En hij stond ten derde dagen op uit het graf. En de wachters die kwamen in Jeruzalem en die vertelden het. Wat er gebeurd was. En wat zeiden ze in het Sanhedrin? Je moet wat anders vertellen. Hier hebben jullie een zak geld. Je moet zeggen dat zijn discipelen zijn gekomen, dat ze zijn lichaam hebben gestolen. Zo hard waren ze. Ze kwamen niet tot geloof, ze kwamen niet tot bekering. Wij zijn zo onwillig, we zijn zo boos, we zijn zo hard van onszelf. Ja, daar kan de Heer, daar kan de kracht van de Heilige Geest, daar kan de kracht van zijn woord doorheen breken. Het is waar, gelukkig. Maar wij komen van onszelf niet tot geloof en niet tot bekering. Als we iets anders zouden horen, gemeente, dan wat we horen in het woord. En dat woord is genoeg en dat wil de Heer gebruiken om ons tot geloof te brengen, tot bekering te brengen. Dat geloof, dat kan ons veranderen, dat woord kan ons veranderen. Abraham zei tegen hem, als ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze, ook al was het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Hebt u zich al laten gezeggen? Laat u zich gezeggen, want daar gaat het om. Hè? Dat wij ons laten gezeggen door het woord van de Heer. Dat dat woord gezag krijgt over ons. Dat de Heer het te zeggen krijgt in ons leven. Dat we steeds maar weer moeten zeggen, Heer, spreek, uw knecht hoort. Maak mij uw wegen bekend. Heer, ik weet het niet. Het ontbreekt mij aan licht. Ik ben zo onwillig. Hebt u zichzelf zo leren kennen? Gelukkig als je dat leert kennen, gemeente, dat je van jezelf niet wil, onwillig bent. Maar als je door Gods woord en door Gods geest overtuigd wordt dat Hij u lief heeft, dat Hij zich wil ontfermen, dat Hij je wil veranderen, dat Hij je gewillig wil maken. Had die arme man ook verwanten. Want dominee, u zei hun leven, hun sterven en hun verwanten. Ik weet het niet. Misschien was het een hele eenzame man. Misschien had hij helemaal geen familie. En toch, jongens en meisjes, hij heeft familie. Hij had familie en heeft familie. Ware kinderen van Abraham. Ware kinderen van het verbond. Mensen die met hem ook zeggen, Heere, ik heb u nodig. Heere, wilt u mijn helper zijn? Wilt u mijn redder zijn? Ontfermt u zich over mij, Heere, die dat zeggen in hun leven? Kijk, dat is nou familie van die arme Lazarus. Die verstaan iets van dat geheim. Die kennen datzelfde leven. Gelukkig als je er niet zo aan toe bent als Lazarus daar voor die poort. Als de Heer je nog met zijn zegeningen wil overladen. Maar nog belangrijker, gemeente. Hoe gelukkig is het. Als God je God is. Als de Heer Jezus je zaligmaker is. En dat komt uit. De waarheid daarvan komt uit. In het vrezen van de Heer. In het luisteren naar zijn woord. En in de liefde. In de hulp. Die je bewijst aan je naaste. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. O Heere, wat bent u goed voor ons, dat u ons wilt aanspreken, wij die op weg zijn, naar de laatste dag van ons leven, naar de ontmoeting met u, naar de rechterstoel. Dat u ons nu nog aanspreekt, roept, aan ons wilt trekken, klopt op de deur van ons hart. O, dat we echt zullen horen, Heer. Geef het. Dat we onze oren daar niet versluiten, dat we ons hart niet verharden. Dat we gaan roepen tot u, gaan bidden tot u, dat er wat gaat veranderen in ons leven. Geef dat, Heer. En maak het hoe lang hoe duidelijker ook in het leven van al diegenen die u lief hebben, die u vrezen, dat u hun hoogste goed bent. Dat niets op aarde uiteindelijk dat in de plaats kan stellen. Daar plaats daarvan kan innemen. Dat u boven alles gaat en dat daarom ook al dat aardse iets is om dankbaar voor te zijn en dankbaar gebruik van te maken, maar om in bijzonder ook om daar ook goed gebruik van te maken. Ook tot zegen van anderen. O, geef dat wij zo echt kinderen van u mogen worden en mogen zijn. Ware kinderen van het verbond. Die ook het verbond beleven. Die maar niet alleen een beroep doen op Abraham. Als het ze uitkomt. Maar die luisteren naar uw woord. En die de Heere Jezus nodig hebben. En dank Heere voor wat u gaf. Laat het nog doorwerken. Geef een rijke zondag. Breng ons, kon het zijn, ook vanavond samen onder uw woord. Wilt u ieder gedenken, ieder persoonlijk. Troost allen die met rouw en moeite te maken hebben. We bidden u voor de verschoppelingen, voor de armen, voor de bedelaars. Voor de ellendigen en hongerigen in deze wereld. Ontferm u, Heer, en maak ons dat we mild zullen geven aan diegenen die niets vrijwel hebben. Heer, dat wij zo ook ons licht mogen laten schijnen tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die het rechterarme der verdrukten gelden doet. Het vijfde van Psalm 146. ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.